Nee, we willen je shirt niet. We willen dat je vecht voor de voetbalcast. Welkom allemaal.
Mijn naam is Rolf Krutse.
Ik ben Guy Abets.
Ik ben Anne de Jong.
En ik ben Diederik van Zessen. Welkom bij de Voetbalcast, een podcast over Engels voetbal, perfect geschikt voor groundhoppers, anglofielen en Viaplay-verslaafden. En die laatste groep die elk weekend op de bank geplakt zit, die gaat deze nieuwe stem in de Voetbalcast zeker herkennen. Guy Havertz, de stem van de Premier League dit seizoen 23-24, welkom.
Nou, dankjewel. Wat een introductie.
Ook van jou willen we weten, wat is je moment van de week? Daar gaan we mee beginnen.
Ja, het moment van de week, dat moet toch wel, het is eigenlijk tweeledig. De comeback van Coventry, of moet je juist zeggen de totale ineenstorting en het... De labiliteit van Manchester United zijn. Het is, ik heb met verbazing zitten te kijken hoe je een 3-0 voorsprong tegen de middenmotor uit de Championship zomaar kan weggeven als topclub zijnde. En ja, de reactie van Anthony na aflopen, na die penalty-serie, dat sloeg wat mij betreft echt.
Ik denk dat we het hier nog wel even over gaan hebben. Vooral omdat ik weet wat het moment van de week is van Ralf.
Ja, nee, mijn moment borduurt hierop voort. Dat is die 4-3 die wordt afgekeurd. Voor mij zit daar alles in wat voetbal mooi maakt, behalve dan dat dat doelpunt wordt afgekeurd. Maar je zal maar Coventry supporter zijn. Je zal maar die hele reis hebben gemaakt naar Wembley. Dat is ergens in het midden van het land helemaal naar Londen gereisd om erbij te zijn. En dan sta je 3-0 achter na een uur. En eigenlijk lijkt het ook niet echt ergens op. En ineens kom je terug. En dan sleep je die verlenging eruit. Dat is al fantastisch. En dan denk je ook nog dat je die 4e goal hebt gemaakt. Ja, en dat moment, daar word je toch ooit voetbalsupporter voor. Dit is vooral voor supporters van kleine clubs is dit fantastisch.
Ja.
Want hier droom je van dat wij ooit een keer dat Wembley moment mogen hebben. Dat wij ooit een keer met z'n allen daar mogen juichen. Ze hebben vorig jaar natuurlijk een Wembley trauma opgelopen. Omdat ze de playoff finale hebben verloren van Luton. Ja, en dan valt dat doelpunt.
Maar is dit dan ook niet zo'n trauma?
Ja, dit wordt nu wel een trauma. Maar ze hebben heel even in de hemel geleefd.
We hebben hem, hè? We hebben het shirt, hè?
Ja,
wij allebei hebben hem voor ons meegenomen. Ik heb hem aangehad al de hele week. Ja. Ik dacht hem nu een keer niet aan.
Er was toch ook zo'n filmpje van Manchester United supporters die wegliepen uit Wembley toen de 4-3 werd gemaakt. En die toen daarna weer terug het stadion in probeerden te komen toen ze door hadden dat het toch nog gelijk was geworden.
Ja, maar dat zegt ook wel iets over een supporter van een grote club die dan al denkt, ik ga nu al weg. Ja. Ik heb het gezien.
Ja. Als Koen Weiland is dat er in het vliegtuig.
Ja, heb je dat?
Wat, serieus?
Goed, hè?
Wil je niet weten?
Nee.
Ja, iedereen die wil weten hoe dit zit, die verwijs ik door naar de Instagram pagina van Koen Weiland. Het is de beurt aan jou, Anne de Jong. Jij hebt deze week als enige in de mainstream media eigenlijk verteld over de boosheid van Nottingham Forest. Wat is je moment?
Niet die, daar wil ik het straks nog wel over hebben. Maar ik denk als Ralf zelf niet het hoogtepunt voor Arsenal supporters van deze week meeneemt, dan doe ik het wel.
5-0 winnen van Chelsea.
Nee, de glorieuze terugkeer van Jurrien Timber. Linksback, naar binnen komen, 8 minuten. Het is een wedstrijd van onder 21. Maar naar binnen komen in de 16 meter, goede actie. En dan die bal in de rechterkruising krullen. Dat is toch heerlijk. Je haalt die Kiwior gelijk van de linksbackpositie af. Zet Zinchenko op het middenveld.
Je hebt nu
op
niet
de
meer
bank,
je pijlen op Benito gewoon, en Ben gericht.
Nee. Linksbackpositie. Jurrien Timber gewoon nog mee laten spelen. En dan Ralf, dan word je kampioen.
Ja, maar daar gaan wij deze zomer nog heel veel plezier aan beleven. Niet alleen bij Arsenal, maar als hij fit is op de EK, dan staat hij er denk ik ook op linksback.
Ja, ik hoorde daar toch al verschillende andere mensen uit de voetbalwereld over. Die zeiden, ja, dan moet hij nog niet naar het EK, want dan is die belasting nog
Hij moet wel mee, want ze hebben hem echt zorgvuldig opgetraind. Ze hebben dat echt goed aangepakt. Hij had ook denk ik nu al wel terug kunnen zijn in het eerste, maar ze hebben bewust dat heel rustig allemaal gedaan. En eigenlijk met het oog ook voor hem, zodat hij er op het EK wel kan staan.
En misschien maak ik het nu iets te groot na 8 minuten bij een onder 21 team. Maar hij
het was wel een mooie
goal. Heel misschien. Heel
maar hij is toch de ideale verdediger voor Arsenal.
Ja.
Hij heeft toch alles wat je daar moet hebben. Hij heeft snelheid, hij heeft techniek, inzicht. Zou in principe nog het middenveld in kunnen schuiven met zijn inspeelpaas. Hij heeft dus blijkbaar ook een actie en een schot. Dat is toch alles precies wat je nodig hebt.
Ja, want het is dit zo wel een beetje de wat als hij fit was geweest. Want hij heeft in de eerste competitiewedstrijd tegen Forest thuis heeft hij die kruisband afgespeeld.
Ja, maar sorry, dat telt dan weer niet voor jou. Want dat heb je vorig jaar al mogen doen met Saliba.
Nee, maar ik denk niet dat hij dan... Saliba was echt bepalend in de titelrace op dat moment. Dat die wegging, dat heeft Arsenal misschien wel de titel gekost. Maar bij Timber is...
Maar wat als deze verdediger fit is, dat heb je vorig jaar.
Nee, maar bij Timber had ik wel willen zien hoe het met hem was gegaan. Niet alleen voor hem bij Arsenal, maar ook voor het Nederlands elftal en voor het hele Nederlands voetbal. Want hij begon echt goed. Hij heeft die wedstrijd tegen City op Wembley voor de Community Shield, was hij echt fantastisch. En eigenlijk dacht je van ja, die gaat een geweldige ontwikkeling doormaken.
En wij zijn er sinds december. En Anne de Jong heeft al die tijd, dat is wel waar, een vinger aan de pols gehouden. Dus jij hoopt, en wij allemaal natuurlijk, dat hij er gewoon weer staat voor jou, Ralf, aan het einde van de competitie. Maar voor ons, de rest van Nederland, ook tijdens het EK. Ik gaf net al een klein beetje weg wat mijn moment van de week is. Want dat is namelijk de tweet van Nottingham Forest nadat ze met 2-0 verloren van Everton. Ik heb hem even naar het Nederlands vertaald. Dit is dus het officiële account, hè. 3 extreem slechte beslissingen. 3 strafschoppen niet gegeven. Dit kunnen we echt niet accepteren. We hebben de scheidsrechtersbond voor de wedstrijd gewaarschuwd dat de VAR een Luton-fan was. Maar ze hebben hem niet vervangen. Ons geduld is meermalen op de proef gesteld. Ja, ik denk eigenlijk op dit moment, ik heb die wedstrijd verslagen. Ik heb hem dus helemaal gezien. Het was een hele saaie wedstrijd. Nottingham Forest, inderdaad, ze hadden een penalty kunnen krijgen.
Welke vond jij de meeste penalty?
Dat was de derde. Dat was degene waarbij zijn voeten onder hem vandaan werden geschoven door Ashley Young.
Niet het hensballetje?
Ja, hensballetje had ik ook in mijn hoofd. Alhoewel ik niet meer precies weet wat de hensbalregels zijn.
Ja, nee, maar precies, dat weet eigenlijk niemand. Dus dat zie je elke week. Maar dit vond ik de stevigste. Maar goed, in ieder geval, ze zaten helemaal niet in die wedstrijd. Everton was gewoon beter, heeft gewoon verdiend gewonnen. En we hebben het over de club die sinds ze in de Premier League zaten een superpopulaire en sympathieke clubman als trainer aan de kant hebben gezet als coach. De financiële regels aan hun laars hebben gelapt. 34 spelers hebben gekocht sinds promotie. Er stond bij Nottingham Forest tegen Everton 1 speler in die er vorig seizoen in augustus ook in stond bij Nottingham Forest. Dat was Nico Williams en die wilden ze eigenlijk in de winter wegdoen. Ik begin te denken, misschien is het maar beter dat Forest er gewoon uitgaat.
Maar dit is toch volledig te verklaren? Ik bedoel, we weten toch wie er bij Forest aan de touwtjes zit. Dat is een Griekse meneer die bij Olympiakos. Meneer Marinakis. Jazeker, die bij Olympiakos ook de baas is. De Grieken staan natuurlijk zeker in het voetbal niet bepaald bekend om hun geduld en rationeel nadenken over dat soort situaties.
Jij denkt dat hij de login van het Twitter-account heeft?
Nou ja, ik sluit het zeker niet uit.
Nee, of hij heeft dus woest een sms'je lopen tikken naar de Ralf Krutse van Nottingham Forest. En dan stel, jij krijgt dat appje van de grote baas en dan staat er, nu doorplaatsen.
Ja, ik doe dat ook zonder appje van de grote baas.
Nou, ik zou willen zeggen, hup Burnley.
Nee, en gelijk, dit moet toch direct de kop in worden gedrukt en echt keihard bestraft. Want anders dan schep je een precedent dat clubs zomaar de scheidsrechters in twijfel kunnen trekken. Het is al zo gevaarlijk
ik moet
met
wel
fans
zeggen
die dat doen en spelers misschien en coaches na de wedstrijd. Als clubs daar ook nog bij gaan zitten en dat, Dan is heel de geloofwaardigheid van iedere scheidsrechter weg. Zijn ze vogelvrij.
Ik moet wel zeggen, er worden zoveel belachelijke beslissingen genomen in dit seizoen. En ik weet niet of dit dan in dat rijtje past. Maar het is ook wel mooi als iemand zich er een keer wel tegen uitspreekt.
Ja, maar toch vind ik dat geen zachtere omstandigheden. Want dat, nogmaals, dan ben je echt vogelvrij.
Ja, en dan blijf je nooit bezig.
Meer. Ja.
Guy, voor we verder gaan. Je hebt ons verteld dat je, net als wij, best wel gek bent op Engels voetbal.
Zeker.
De vraag is dan, waar begon die liefde?
Nou, die begon best wel een tijdje geleden. Ik was 7 of 8 jaar, denk ik. En toen deed ik de communie. Ik kijk even om me heen of mensen dat zegt.
Dit hoor je dus niet in het commentaar, maar eigenlijk ben jij in Limburg.
Ja, zeker. Zeker, inderdaad. Ja, uit het zuiden des lands. En als je daar vandaan komt, dan doe je in groep 3, groep 4 ongeveer de communie, gelovig iets en zo.
Ik heb hem ook gedaan.
Dat verbaast me niks. Ja, verbaast me niks, ja. En dat is best wel iets feestelijks. En mijn ouders besloten toen om dat te vieren door mij mee te nemen naar Engeland voor een voetbaltripje. Ik ben toen naar Chelsea Southampton geweest op Stamford Bridge. 3-0. Dat zijn van die dingen, dat vergeet je voor je leven niet meer. Ja, dat ben ik dus vergeten.
Welk jaar was het?
2003 of 2004, maar dat kun je inderdaad zo al vinden.
Chelsea
Southampton.
Southampton.
Ja.
Ja,
en het was 3-0. Dat weet ik sowieso nog wel.
Vertel verder ondertussen.
Ja, goed. Wij lopen naar dat stadion toe. En weet nog dat mijn vader zei van, kijk daar, gewoon plukjes Southampton fans die daar in de kroeg zitten. Dat kan hier gewoon. Natuurlijk, dat is cliché. Dat zegt altijd iedereen over het Engelse voetbal. Maar als je zo jong bent en uit Nederland komt en weet dat uitfans normaal gesproken in kooien opgesloten zitten in een stadion, dan maakt dat toch wel een klein beetje indruk. En ik vond het fantastisch. En vanaf dat moment ben ik het blijven volgen.
Ja, 2018 was het 3-0.
Dat is alweer
1995.
Was het dan nog voor Abramovic?
Sinclair, Gullit, Hughes.
Volgens mij was Abramovic zeg maar net begonnen. Ja.
Ik denk toch dat je ernaast zit, want ik denk dat het 4-0 is geworden.
4-0?
Ja, ik denk dat je 1 mei 2004 bent geweest.
Dat zou goed kunnen.
Er is namelijk nooit in die tijd nooit 3-0 geworden.
Dat is wel een beetje die communieperiode.
Ja, dat zou wel goed kunnen,
1 mei 2004, dat is een eigen doelpunt van Martin Craney. twee keer Frank Lampard en Glenn Johnson.
En de goal van Glenn Johnson, viel hij heel diep in blessuretijd?
85ste minuut.
Nou, oké.
Mario Melchiot heeft ook gespeeld die wedstrijd.
Oh ja, nee, dat zou heel goed kunnen. Ja. Ik zie...
Mooi.
Nendo's. Nendo's. Mario Melchiot houdt heel erg van Nendo's.
Oh ja.
Zo zijn we toch weer rond.
Ja, want ik had dus op mijn lijstje staan om even te checken of we een echte in huis hadden. Of je een beetje van Nendo's houdt ook.
Ik hou niet van Nendo's. Ik ken het wel, maar nee, dat is niet echt mijn pakje.
Anders dus als ik jou vraag naar één mooie herinnering in Engeland, dan is het niet Nendo's, maar wat wel?
Nou, als ik de mooiste voetbalherinnering, als we het dan toch over voetbalherinneringen hebben, niet over eetherinneringen in Engeland. Ik ben een keer bij Millwall tegen Rotherham United geweest. Het was de slechtste wedstrijd die ik ooit gezien heb in een stadion. Het was 0-0, maar ik was daar met mijn moeder. Mijn moeder houdt wel van voetbal, maar hij is zo van, och ja, als jij het leuk vindt, ga ik wel met je mee, prima. En ik had een kaartje gekocht op de lange zijde. Ik denk, nou, dan zitten we altijd wel goed. Mm-hmm. En toen bleken we midden in het vak met hele fanatieke Millwall fans te zitten. En mijn moeder dacht van tevoren, oh nee, oh god, oh, als dit allemaal maar goed komt. Maar na 3 minuten stond ze mee te schreeuwen en te doen en zo. En er zat een gozer in het uitvak van Rotherham. Die had een fluorescerend gele jas aan. Mm-hmm. En die viel heel erg op. En de rest had allemaal gewoon donkere kleuren aan, zeg maar. En ja, die hebben ze dus de hele tijd uitgescholden, zeg maar. En die jongen, die werd zo kwaad, zo kwaad. En die moest uiteindelijk door stewards het stadion uitgedragen worden en zo. En ik heb niks van die wedstrijd gezien. Ik heb alleen maar gewoon om me heen staan kijken om wat daar allemaal op die tribune
gebeurde. Wat vond je moeder ervan?
Gebeurde. Die vond het fantastisch. Die heeft het er nu nog over. Ja, ja, die vond het echt.
Maar die hele community, geweldig. Die kon je weer helemaal wegspoelen dan. Want je had het totaal tegenovergesteld.
Ja, 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 ja. Nee, dit is denk ik 4-5 jaar geleden of zo dat we daar geweest zijn. En nee, dat is altijd. Ik vertelde dat ik hierheen ging en toen zei ze, dat moet je wel dat verhaal vertellen van Millwall, hè? Ja, dus.
De week die is geweest dan. Vorige week zaten we met Sander Westerveld en waren er nog 5 Engelse teams actief in Europa. Maar straks bij de halve finales komt er maar 1 van de 12 clubs uit ons favoriete voetballand. Manchester City en Arsenal op 1 avond uit de Champions League. Ralf, jouw geliefde Arsenal verloor met 0-1 door een goal van Kimmich. Wil je het er nog over hebben?
Nee, ja, dat kan gebeuren, denk ik. Ik denk dat Bayern toch een beetje onderschat is de afgelopen week. Want je ziet wel dat als ze zich opladen voor één zo'n wedstrijd. Ik hoorde iemand dat zeggen. Real Madrid en Bayern, die hebben het Champions League DNA. Als die er moeten staan, dan is het ineens alsof het een hele andere ploeg staat. En dan maakt het ook bijna niet meer uit wie er speelt. Maar dan staan ze er en dan winnen ze zo'n wedstrijd. Ja, daar zijn wij slachtoffer van geworden. En City nog meer.
Wat vond je van Danny Makkely?
Moet ik daar wat van vinden?
Ja, die floot die wedstrijd.
Ja, die floot die wedstrijd. Ik vond hem niet per se heel slecht. Ik viel maar weinig aan op.
Ja, ik kan me dus.
Vind jij iets raar?
Nou, wat ik verdrietig van word.
Nou, wat Nederlandse scheidsrechters heel erg doen. En wat ik een hele vervelende eigenschap vind. Ik weet niet of je daar bedoelt. Waarschijnlijk niet. Maar Nederlandse scheidsrechters die geven dan 4 minuten blessuretijd. En wat een ploeg als Bayern dan doet in die blessuretijd. Is alles doen om die wedstrijd te vertragen. Stil te leggen. Niet te voetballen. Dat gebeurde ook niet. En op een gegeven moment. Dan is het 94 en dan fluit ze gewoon af. Terwijl ik denk van trek dan nog een minuutje erbij. Maar als je een Nederlandse scheidsrechter in Europa hebt, dan moet je gewoon tijd rekken, want die fluit toch wel af op het moment dat de blessuretijd.
Nou, en dat komt omdat in de. Dan kan ik dit ook een keertje maken, dit punt. Dat komt omdat in de Eredivisie er nooit minuten bij komen.
Nee.
En vooral in de eerste helft niet. In de eerste helft kan er iemand 4 minuten op de grond liggen, er kunnen 3 doelpunten gemaakt zijn en dan krijg je zo'n bordje 2 minuten.
Ja.
Niemand zegt er wat
en dan is het al veel, hè?
En dat, ja, precies, en dat is vaak ook nog eens iets waar dat niemand klaagt over.
Mensen hebben zo'n eerste helft, precies, prima.
Precies, maar dat is gewoon gemarchandeerd. Maar waarom ik eigenlijk, wat ik eigenlijk wilde zeggen is, ik vind het zo treurig dat je aankomt op een moment in een toernooi dat je dan voor de scheidsrechter moet gaan juichen. Zeg maar dat je blij moet zijn dat er een Nederlandse scheidsrechter in de kwartfinale van de champ. Maar dat is onze Danny Makkely. Ja, Danny Makkely mag naar het EK.
Ja, we staan er zo goed op. Ook als Nederlandse scheidsrechter.
Dat is toch geweldig.
Nederlandse teams komen niet zo ver. Dus dan weet je zeker dat er niks nog achter zit.
Ja, nee. En bij die grote jongens van Arsenal. Hè, gewoon in München. Hè, in dat stadion met al die vlaggen. Daar loopt gewoon onze Danny Makkely. En daar moeten we het dan van hebben. We liggen er helemaal uit, maar van de scheidsrechters dan op een gegeven moment, dan is dat. En het ergste is nog op een eindtoernooi, want dan weet je, dat komt alleen maar omdat je er zelf uit ligt. De enige reden dat die gast daar staat, is omdat wij er niks van bakken.
Ja, maar toch denk ik, liever Danny Makkely dan iemand anders. Het is wel onze Danny Makkely.
Ja.
Dit weekend won Arsenal bij het toch behoorlijk presterende Wolves. En dinsdagavond werd Chelsea er zelfs met 5-0 opgelegd. Heb je er nou weer een beetje vertrouwen in, Ralf?
Nee.
Richt me weer even op jou. Nee, nog steeds niet?
Wel iets meer, maar ik zou dat nooit hier uitspreken, dat ik vertrouwen heb in dat Arsenal kampioen kan worden. Maar, ik moet wel zeggen, zondag wordt wel belangrijk. Als we zondag die wedstrijd...
Spurs, voor de duidelijkheid.
Nou, dat is de sleutelwedstrijd. Tottenham uit. Als we die winnen, Noord-London Derby. Dan moet je erbij zeggen, dan komen de hele andere dingen los. Dat is een wedstrijd op zich. Maar als we die winnen, als we daar goed doorkomen, dan geef ik ons een redelijke kans. Want dan zijn er nog drie wedstrijden tegen ploegen die niet echt in vorm zijn. Mm-hmm. Dan heb je Bournemouth, United, Everton. Dan moet het kunnen. Maar dan moet City nog wel punten laten liggen. En daar heb ik meer in hart.
Ja, je bent er gewoon van afhankelijk. Ja. Guy, van de drie topclubs. Welke heb je het meest gezien van de drie titelkandidaten?
Ik denk dat ik Liverpool dit seizoen het vaakst gezien heb.
Komen we daar zo meteen op?
Ja.
Het kwartje viel de verkeerde kant op voor City tegen Real Madrid. Wat is de status van City? Zitten ze nou in die onverslaanbare eindsprint waar we het zo vaak over gehad hebben?
Ja, ik denk van wel. City is altijd, als het maart, april aanbreekt, dan weet je gewoon, oké, City gaat nu even een streep van 8, 9, 10 wedstrijden achter elkaar.
In de Premier League.
In de Premier League neerzetten. Ja, maar goed, oké, je kan niet twee trebles achter elkaar winnen. Dat zou te gek zijn, dat kan niet.
Als ze die penalties beter nemen,
ja,
dan weet ik niet wie... Laat ik het zo zeggen, de halve finale was eigenlijk de finale. Dat zou je niet over de kwartfinale misschien kunnen zeggen, toch?
Maar wat denkt Bernardo Silva op het moment dat hij die penalty neemt? Wat denk je dan? Gewoon echt een pisballetje door het midden.
Ja, hetzelfde als Casemiro afgelopen zaterdag.
Ja, maar daar zat nog iets meer power achter. Bernardo, die label die zegt gewoon, hier heb je de bal.
Nou, dit waren wel allebei. Zeg maar, we hebben inderdaad wel in de spannen van een paar dagen wel echt twee van de beste spelers de verschrikkelijkste penalties zien nemen.
Ja, maar ik denk dus dat City helemaal nog niet zo... Zeg maar, ze winnen wel veel weer.
Van wie Casemiro is blij dat je hem nog de beste speler noemt, trouwens.
Nou ja, een penalty nemen, dat zou je toch gewoon moeten kunnen. Kom op, zeg.
Nee, maar bijvoorbeeld zaterdag tegen Chelsea in die halve finale van de beker zijn ze eigenlijk redelijk weggespeeld. Alleen, ze hebben dan het geluk dat Chelsea een spits heeft. Die kan nog geen skippybal afmaken.
Nee.
Nico Jackson, dat is echt een aanfluiting. Je ziet wel dat er potentie in zit, maar ja, die kan gewoon geen bal afmaken. En als hij dat wel had gedaan, dan had het er misschien wel heel anders uitgezien. Dan hadden ze die wedstrijd misschien ook nog wel verloren.
Ik denk toch, ik heb ook naar het programma zitten kijken. Hè? En dan denk donderdagavond, Brighton uit voor City. Ik denk dat dat de cruciale wedstrijd is.
Geen Haaland, waarschijnlijk.
Ja, ik denk dat dat de cruciale wedstrijd is. Brighton, ook gezien de speelstijl van Brighton, die boeit het helemaal niks tegen wie ze spelen. Dus die kunnen ook gewoon hun eigen spel opleggen aan City. Als ze daar zonder kleerscheuren doorheen komen, zie ik niet in waar ze het nog gaan laten liggen, City, komende
weken. En volgens
mij
was dat vorig jaar ook... De wedstrijd die je dan gewoon op een avondje aanzette, Brighton City.
Ja, toen waren ze al
eerste
kampioen.
Half uur, toen waren ze al kampioen. Ja. Maar dat eerste half uur of de eerste helft, dat was zo'n waanzinnige wedstrijd van beide kanten. Twee tactische trainers die elkaar volgens mij helemaal gek maakten van tevoren met wat ze allemaal wel niet zouden doen. En spelers die dat totaal op het veld legden. De tweede helft zakte totaal volgens mij in elkaar, omdat iedereen ook wel uitgeraasd was. Maar als het zo'n wedstrijd wordt, dan kan het inderdaad nog een hele rare kant op vliegen.
Ze moeten nog uit naar Fulham. En ze krijgen de laatste misschien wel wedstrijd van David Moyes. Als allerlaatste.
En Spurs nog ergens.
Wel thuis. Guy, je bent natuurlijk neutraal. Maar je hoopt toch net als wij dat City het niet weer wordt?
Ja, als ik inderdaad een hoop zou moeten uitspreken. Dan hoop ik inderdaad dat City het niet weer wordt. Verder ben ik hartstikke neutraal natuurlijk. Nee, maar goed. Kijk, het zou voor de Premier League ook goed zijn. Als het een keer Arsenal zou worden. Ook voor de toekomst, want dan blijf je met Arsenal, met Liverpool, met City die titelrace in de toekomst ingaan. Als het nu weer City wordt, je ziet dan toch dat er op een gegeven moment andere teams gaan wegvallen, zeg maar. Want wat moeten we nog doen om met dat City mee te kunnen gaan? Dus als ik een voorkeur zou moeten uitspreken, dan zou ik zeggen, ja, laat Arsenal het maar worden. Al zou het verhaal Jurgen Klopp, Liverpool natuurlijk ook wel fantastisch zijn als dat met een kampioenschap zou eindigen.
We gaan even naar Liverpool. West Ham United die verloren van Leverkusen. Geen schande lijkt me. Die gaan dus niet twee Europese bekers op rij winnen. In hetzelfde toernooi was Liverpool over twee wedstrijden kansloos eigenlijk tegen Atalanta Bergamo. Had één van jullie dit zien aankomen?
Mag je dus niet zeggen, hè? Atalanta Bergamo.
En toch waren ze weer op de afspraak. Ze wonnen wel weer van Fulham. Alhoewel, ook daar weer eerst op achterstand gekomen. Of nee, 1-1 was het bij rust. Gakpo een assist.
Ah, die goal van Trent.
Weet je het alleen over die vrije trap?
Ah, wat een goal.
Ik wil er naar de Nederlanders toe.
Ik denk dat hij de beste trap heeft van de Premier League.
Schat hem wel lekker in de kruising.
Ah, wat een goal. Ja.
Beste trap, ja?
Ja, denk het
beter
wel.
Dan Kieran Trippier?
Ik denk het wel.
Ja? Okay.
James Ward-Prowse is op dit moment boos onderweg naar Utrecht.
Ja.
Ja, maar Trent heeft het ook nog, zet het ook nog in voor andere dingen. Zeg maar Trent, die is spelverdeler. En James Ward-Prowse die heeft een geweldige vrije trap en een geweldige penalty in huis. Maar die vind ik toch iets minder als speler in als totaalpakket. Snap wat ik bedoel.
Ja, maar je zei, je had het nu wel specifiek over zijn trap.
Ja, dan Trent.
Ja, toch
of
wel?
Trent, ja.
Ja, en ik noem James Ward-Prowse, maar die is dit seizoen natuurlijk op dat moment, op dat vlak niet echt aan het leveren. Maar Gakpo een assist. Gakpo. En Gravenberg, vrije goal. Dat is toch belangrijk. We hebben het hierover gehad. Van kunnen zij ook nog van belang gaan zijn in die titelrace? Hebben we wat aanrichting het EK misschien? Dit zijn toch twee belangrijke momenten.
Ja, ik vond Liverpool verfrissend goed. Want Salah zat op de bank, Nunez zat op de bank. Maar ik vond het niet tegenvallen. Vooraf denk je dan, gaan ze dat wel redden? Fulham lastige wedstrijd, maar dat was prima.
Maar is het... Jij zei net al, Guy, dat je veel Liverpool ziet. Mm. Zie jij bijvoorbeeld Gravenberg volgend seizoen meer minuten maken?
Oeh, dat vind ik een lastige. Ik denk dat het middenveld van Liverpool op dit moment wel heel erg goed staat. Ik denk dat hij zich moet richten op een van die twee posities die nu door Szoboszlai en McAllister worden bezet. Dan noem je er wel twee op. Ja. Dat systeem met Endo als controleur, dat werkt op de een of andere manier. Aan het begin van het seizoen was het nog een beetje zoeken. Wie moet ik daar neerzetten? Gravenberg heeft daar natuurlijk ook al op die positie gespeeld. Maar ja, met Endo is de controle gevonden. En alleen in wedstrijden, tenminste zo interpreteer ik, klopt zijn gedachten een klein beetje. In wedstrijden, Sheffield thuis waarvan hij denkt, nou, deze kunnen we echt niet verliezen. We willen er hier gewoon zoveel mogelijk in gaan schieten vandaag. Dan kan hij nog wel eens zeggen van oké, we zetten Gravenberg bij McAllister en Szoboszlai. Dus ik zou niet zeggen dat hij heel veel meer minuten gaat maken. Maar ik denk wel dat hij al heel tevreden mag zijn met het aantal minuten dat hij dit seizoen al gemaakt heeft.
Ja, in het tweede seizoen zelf wel heb ik het gevoel minder, toch?
Iets minder, maar hij heeft volgens mij ook nog eventjes een blessure, gehad tweede seizoen zelf. Ja, je verwacht toch ook, tenminste denk ik niet, als je van Bayern met 0 speelminuten naar Liverpool gaat, dat je dan daar opeens het mannetje bent. Ja, ze hebben hem gezegd, je wordt meegenomen in het roulatiesysteem. Nou, dat is gebeurd, daar is niks aan gelogen.
Ja, nee, maar dan is het lekker als je nu belangrijk kunt worden. En ik denk dat het in die zin, in deze fase nu, aan het einde, als het om de knikkers gaat, je maakt belangrijke goals. Je gaat naar een EK, hoop ik in ieder geval voor hem.
Of, dat is ook nog maar de vraag.
Ik zou hem sowieso wel altijd meenemen. Ik hou van Gravenberg. Ja,
maar hij heeft een keer afgezegd, hè, en dat vindt Koeman niet leuk.
Bij Jong.
Dus dat is maar het was dit weekend.
Dat hebben we toch met hem besproken. Dat zal hij nooit meer doen. Nee, voor een EK moeten gewoon de beste Nederlandse spelers op.
Maar met die uitschakeling van Liverpool is ook de door mij heel vaak zeker gerekende vijfde Champions League plek. eigenlijk wel zo goed als weg. Ik heb wel gezegd, dan word je vijfde. Erik ten Hag wordt even vijfde.
Hij heeft echt elke week, vanaf uitzending 1 tot en met 5, elke week geroepen. Nou, die vijfde Champions League plek, die is al zeker.
En hij zei het ook met zoveel overtuiging dat ik er zelf ook geen seconde meer aan twijfelde.
Wij hebben het ook nooit opgezocht.
Nee.
Ik dacht ook niet dat je onder Duitsland en Italië zou gaan eindigen.
Ja.
Zeg maar, Italië, die hebben vorig jaar geroepen, Calcio is back. En vanaf dat moment zijn ze elke keer op hun back gegaan. En nu...
Nou ja, ze hebben op zich nu gelijk, toch?
Ja, maar ja, goed, Fiorentina zit nog in de Conference League, toch? Dat
Atalanta.
Is het, toch? Oh ja, en Atalanta. Nou, oké, maar die doen niet meer echt mee om de knikkers. Maar, die plek is weg. Slecht nieuws voor Spurs of voor Aston Villa. Wat denken jullie? Die vijfde plek.
Ik vermoed voor Spurs, want die hebben echt een loodzwaar schema. Die krijgen alle drie de titelkandidaten en Chelsea nog in de laatste paar wedstrijden.
Ja, lullig voor Spurs dus.
Ja, denk ik wel.
Ja. Over
Arne Slot hebben. Nou, wat een goed idee.
Wij hadden het er met elkaar over. Zou dat niet een naam zijn? En ik weet niet of we beluisterd worden in de regio Liverpool of dat ze zelf op het idee zijn gekomen. Maar er zijn toch veel geruchten dat er gesprekken zijn en dat er interesse is. En het lijstje is geloof ik heel erg lang. Jij noemde het een hospiteeravond.
Ja, nou, dat kwam omdat op dezelfde dag als dat naar buiten kwam, dat Slot op het lijstje stond, dat ook Gary O'Neill was uitgenodigd op een gesprek. Toen dacht ik, nou, die zitten gewoon met elkaar te hospiteren. Hou je van uitgaan? En wat doe je als de wasmand vol is? En dan kijken ze op die manier wel wat eruit komt. Maar dat was gisteren. We nemen het op een woensdag. En ik geloof echt, net voordat we gingen opnemen, werd volgens mij al wel door die Athletic gezegd dat hij echt topkenner het is. Dus
ja.
En volgens mij dat ook Liverpool al met Feyenoord aan het praten is. Dan kan het volgens mij snel gebeurd zijn.
Nee, nu had ik wel datzelfde gevoel met die Amorim. Niet dat ik die situatie heel goed ken. Maar wel dat je het op zoveel plekken leest. Dat je denkt, oh nee, ze zijn blijkbaar wel voor hem gegaan.
Ja, die
ze gaan ervoor.
Heeft...
En ik weet ook niet precies. Ik heb niet meer gehoord dat ze hem helemaal afgezegd hebben of
die
zo.
Heeft het zelf redelijk afgehouden, begreep ik. Die vond dat hij nog niet klaar was bij Sporting. Dus die wil daar nog volgend jaar...
Nee, maar dat is ook niet helemaal waar. Want hij is wel weer met West Ham in gesprek gegaan.
Ja, maar dat is ook niks geworden. Dat is ook al bijna afgekend.
Okay.
Maar West Ham is eigenlijk veel makkelijker wat van te maken. Maar bij West Ham, zeg maar even, als West Ham blijkbaar ook aan Amorim denkt. Zouden ze dan ook aan Slot denken? En zou Slot er niet veel beter aan doen?
Een trainer die van tevoren denkt, nou, weet je, zo heel goed ben ik nou ook weer niet. Laat ik maar bij West Ham beginnen in plaats van Liverpool.
Dat is
per definitie niet geschikt voor
Liverpool. Die denkt gewoon, hier staan misschien wel de drie. Nou, in ieder geval, dit is een super gruwelijk team. Ze hebben Paqueta, ze hebben Kudus, ze hebben Bowen. Ze hebben echt een sexy team. En die spelen al jaren geen sexy voetbal. Dan kan ik morgen die beter laten voeren, dan gaat iedereen voor naar het stadion komen.
En bij Liverpool staan alleen maar koekenbakkers.
Ja,
maar
nee, voetbal bij Liverpool voetbal krijg je een erfenis van iemand waar je gewoon van weet dat je hem nooit kan.
Maar bij West Ham ook, want voetbaltechnisch lijkt het echt helemaal nergens op. Maar ze hebben wel gewoon elk jaar het echt goed gedaan in Europa. Ze hebben die halve finale Europa League, finale Conference League gewonnen.
Nu kwartfinale. En ze zitten volgend jaar zonder Europees voetbal, want ze staan nu zevende. Ze hebben een wedstrijd meer gespeeld.
Maar
ze
gaan eruit voetbal, hè?
Nog wel, dus maar ze gaan eruit. Ja. Het kan wel, maar ik zie het zomaar misgaan.
Nee, ze zijn heel slecht. Ze waren dit weekend bij Palace leek ook helemaal nergens op. 5-2 verloren. Dat
loopt
leeg
nu.
Echt slecht, ja.
Ja, dus ik denk dat het misgaat. En dan denk ik, als stel je voor, hij plaatst zich niet voor Europees voetbal. Ik snap wel dat Liverpool natuurlijk een hoop... als je naar Liverpool kan...
En het gaat ook om de mindset als trainer. Als jij gaat denken, oh, ik moet een geweldige trainer opvolgen. Misschien moet ik het dan maar niet doen. Dan heb je volgens mij totaal niet de juiste gedachte om in de top trainer te kunnen worden. Dan ben je een winnaar. Dan moet je die winnaarsmentaliteit uitstralen. En dan moet je denken, weet je, fuck it, ik ben nog veel beter dan Jurgen Klopp.
Nou, maar het past wel. We hebben het hier gehad over hoe Liverpool trainers kiest. Dat ze dan een beetje een onbekende naam kiezen en dat die er dan jaren zit. Dat hij een beetje rustig het mag opzetten en echt wel tijd krijgt om wat te bouwen. Daar past hij wel in. Want het is een trainer met een duidelijke visie. Je weet wat hij wil. Hij heeft geweldig voetbal gespeeld bij Feyenoord. En dan denk ik, dat past wel in dat rijtje. Want dat was Klopp, die was de kampioen van de Bundesliga geworden. Maar daar was ook nog twijfel. Kan die het ook wel in een nog grotere competitie bij een nog grotere club dan Dortmund?
Mm-hmm.
En die hebben ze ook tijd gegeven. Het eerste jaar van Klopp was eigenlijk heel matig. Hebben ze ook heel veel verloren. Die moest echt van ver gaan bouwen. En eigenlijk hebben ze dat daarvoor ook gedaan. We hebben vorige week Sander Westerveld gehad die onder Houllier daar speelde. Ook een onbekende trainer die het ook goed deed. Dat is wel een beetje hoe Liverpool zijn managers kiest. En als ze overtuigd zijn van de visie inderdaad in die gesprekken, denk ik echt dat dit een mooie match kan worden. Dat daar echt wat, dat hij dat moet doen en dat ook echt een het ook gewoon de steden Rotterdam, Liverpool, dat is bijna, die zijn zo met elkaar verbonden. Havenstad, You Never Walk Alone, ja, Lee Towers.
Even Litouwers moet mee, wou je zeggen.
Nou, assistent Litouwers.
Voor de mensen in Liverpool te hopen dat hij niet meegaat.
John de Wolf ook mee als assistent.
You have Gary and the Pacemakers, but I have Lane with me here. Ik bedoel, Gary is dood, dat kan ik je wel zeggen. En Lane leeft nog, dus het kan nog wel. Maar wat vind jij, Guy?
Nou ja, ik zit dit even rustig te beluisteren. Maar ik vind Arne Slot, Liverpool, dat is toch de perfecte match. Dat kan niet beter. En ik snap jouw verhaal wel, maar het is een geromantiseerd verhaal van, oh, en dan kan ik ergens naartoe gaan en een club beter maken. Dat doen wij op voetbalmanager, zeg maar. Hè? En trainers nu in het moderne voetbal, die denken niet op die manier, verwacht ik. En Slot zeker niet. Ik bedoel, die heeft Tottenham laten schieten vorig jaar om nog een seizoen bij Feyenoord te kunnen blijven. Ik begrijp ook dat Feyenoord dan nu heel erg strak in de onderhandelingen wil gaan zitten. En dan denk ik, joh, laat lekker gaan, man. Tuurlijk, het is niet voor een appel en een ei, dat snap ik ook wel. Maar ja, gun die man die stap. En ik ben er echt van overtuigd dat als hij het doet, dat het een groot succes wordt. En niet, ja, maar kijk, hij is niet binnen één jaar of zo. Maar Liverpool, dat is wat Ralf net uitlegt. Liverpool is een club die dan tegen hem gaat zeggen, joh, we gaan jou 3 jaar laten zitten. En als die 3 jaar heel goed zijn verlopen, dan laten we je daar nog 3 jaar zitten.
Maar ik geloof dan wel in de voetbalvisie van Arne Slot. Wat een stap is waarvan je nooit weet of trainers dat gaan maken. En wat ik denk dat ook een beetje Erik ten Hag tegen zich heeft gekregen, of waar hij aan heeft moeten wennen, is eigenlijk 2 dagen voorbereidingstijd en dan al de volgende tegenstander. Weinig trainingsuren, altijd maar door moeten gaan. Al die belangen tegelijk omhoog houden. En zeg maar, dat Spartaanse wat ik je dan in je moet zeggen, hebben. Daarvan moet je altijd maar afvragen bij trainers die dan de stap van Feyenoord
naar Liverpool
maken
of zo.
Ja, graag.
Jij zegt, hij moet heel veel wedstrijden daar spelen. Maar dat eerste jaar dat hij de Conference League finale haalde met Feyenoord, begonnen ze ergens in juni al uit bij Drita in Bosnië, die eerste wedstrijd.
Ja.
Of in Kosovo was dat volgens mij.
Ja.
Begonnen ze al die eerste wedstrijd. En heeft hij uiteindelijk volgens mij 70 wedstrijden gecoacht dat jaar. Dus dat kan hij ook wel.
Ja, maar met Liverpool begin je natuurlijk wel pas.
Het gaat in dat om het in elkaar gedrukte schema.
Maar je hebt ook een bredere selectie.
Ja, maar ik bedoel ook gewoon het tactisch aanpassen aan Drita. Daar zal hij misschien minder tijd over na moeten denken dan dat je Newcastle krijgt en dan de Champions League. En dan dat je dan Spurs erop ziet staan en dan in de FA Cup tegen, noem maar wat, Coventry.
Dit ben ik helemaal met je eens. Maar dit is volgens mij wat bij iedere trainer die een stap naar de Premier League maakt, op een gegeven moment moet blijken.
Ja.
Van de, en eerlijk gezegd hebben we natuurlijk met Arne Slot totaal het gevoel, volgens mij allemaal, dat dat een enorme workaholic is. Die hier op zich alleen maar van denkt.
Maar dat had ik bij Ten Hag dus precies ook.
Ja, maar dat gaat ook nog gewoon lukken. Het gaat nog lukken met Ten Hag. Hij heeft gewonnen van Coventry.
Nee, maar
hij heeft gewonnen van Coventry. Hey, op Wembley.
Ja, ik ga
het was geen embarrassment. Het was geen embarrassment. Het was een achievement.
Ach,
nee,
houd
dat is
op.
Toch groot.
Ja, maar Erik ten Hag die heeft zo zijn eigen graf gegraven. Dat kan echt niet meer. Dat is nu wel klaar, toch?
Maar het is ook... Jij zit lekker geharnast in deze wedstrijd.
Nee, maar Kie zegt, ze geven hem 3 jaar. En dat hebben ze bij Ten Hag denk ik ook wel voorgenomen. Maar als je aan het einde van het tweede seizoen ziet hoe het er bij United voor staat. Het is echt, ze hebben veel blessures gehad. Er zijn verzachtende omstandigheden. Maar het is echt een schande. Het is echt, alle statistieken zijn zo slecht. Ze hebben de statistieken van een degradatiekandidaat. Je kan het niet verkopen om hem nog te laten zitten.
Ook niet als je de FA Cup wint.
Nee, nee. Want ook dat komt uit een hele...
Ja, is het ook nee?
Louis van Gaal is ook ontslagen naar FA Cup winst.
Ja, maar die wist van tevoren al dat hij wegging. Ik denk als hij de FA Cup wint, dat hij blijft.
Ja, dat denk ik ook.
Want de FA Cup, dat is een gigantische prijs natuurlijk in Engeland.
Ik denk het dus niet, omdat die Redcliffe, die heeft wel laten zien dat hij een ploeg kan leiden. Die heeft dat bij Sky gedaan, of met Ineos gedaan toen die...
Fietsers.
Wielrenploeg. En die heeft nu natuurlijk ook allemaal mensen om zich heen verzameld die ook naar die onderliggende cijfers kijken. En dat is zo penibel en zo slecht bij United dat ik me niet kan voorstellen dat hij hem laat zitten. Ook niet als ze de FA Cup winnen.
Die zien Anthony en die denken, wauw.
Dat is toch de eerste die je eruit gooit deze zomer. Stuur Anthony lekker terug naar Sao Paulo. Laat hem daar een beetje stoer doen tegen ploeg uit de tweede divisie.
Dit is toch sprake geweest van een totale kapitaalvernietiging.
Maar
allemaal ten
De jongen die geeft zijn leven ervoor.
Anthony, 100 miljoen gekost. Die laat zich opnaaien door Haji Wright. Haji Wright, de spits van Coventry. Die heeft bij Venlo gespeeld en 0 doelpunten gemaakt in de Eredivisie. En daar laat hij zich door opnaaien.
En wie staat er in de finale van de FA Cup? Ja. Haji Wright of Anthony?
Ja, en wie scoort er? Haji Wright. Weet je wanneer het misging? Het stond 3-0 voor. Er was niks aan de hand. Brengt Ten Hag Anthony erin. Garnacho eruit, die gewoon een goede wedstrijd speelt. En het dondert helemaal in elkaar. Want je hebt niks aan Anthony. En wat gaat hij dan doen tegen spelers van Coventry? Gaat hij een beetje gebaatjes lopen maken als ze gewonnen hebben? Nou, dan ben je echt enorm triest.
Hij is gewoon wie die is. Hij is, ik bedoel...
Ja, hij is wie die is. Hij is enorm triest.
Hij slaat zijn vrouw en verder op het veld. Ja,
dat beland ik
precies
me niet aan.
Precies wat je verwacht.
Dat zeg jij.
Dat is ons Anthony. Maar hoe goed was Coventry, jongens? Echt, even serieus.
Ja, ze zijn die wedstrijd ingeholpen, maar ze deden het wel fantastisch. Ze waren wel goed. Ze waren echt goed.
Toen het begon te lopen, dacht je toch bij die spelers van... Hoe kunnen ze daar spelen? Toch, Alice Sims van Ewijk was ook supergoed.
Ja, ik vind het leuk. Van Ewijk, dat vond ik in de Eredivisie leuk speler. En die doet het daar dan goed. En dan denk je, oh, hij zit daar. En dan, maar dit is toch echt het verhaal.
Je komt uit jouw buurt, hè, of niet? Je voelt je... toch, hij komt toch uit jouw regio? Daar ben je
geen idee, ik weet niet waar hij vandaan komt.
Is dat niet zo? Dat dacht ik. Ik dacht dat jouw ouders en ouders kende of zo.
Ik ken helemaal geen enkele voetballer.
Hij heeft bij Heerenveen wel gespeeld. Ja,
Halbe Zijlstra heeft om mijn middelbare school gezeten. Dat is de bekendste. En Bo Hamburger, de roeier.
Oké. Okay. Bo Hamburger is een wielrenner.
Oh, nee, wie?
Is uit Denemarken.
Stuart Hamburger. Ja. Dat is de middelbare school, helden.
We zitten wel eens op een zijpaadje, maar zo extreem als dit is nog nooit geweest.
Ja,
en nog een acteur, maar die is zijn naam ben ik vergeten.
Ik vind het wel heel interessant zo. Ik wil vaker komen als het zo.
Ik heb jij familie van Kei of niet?
Sorry?
Ben jij familie van Kei? Of,
Nou, niet dat ik weet, maar dat gaan we uitzoeken.
Nooit mensen dat gedacht. Ik heb namelijk het moment dat ik jou leerde kennen, dacht ik... Kei Havertz, dat is toch net Kei Havertz?
Ja.
Oh. Nou... Ja, snap hem nu pas.
Nee, ja,
Havertz,
goed.
Havertz. Ja.
De opa van Kai Havertz heeft nog bij Roda gespeeld. Dus.
Ander onderwerp?
Ja, nee, daar gaan we niet over hebben.
Nee, ik wil net zeggen, maar.
Ja. Okay, moeten we toch hopen dat die niet promoveren? Vind jij ook, hè?
Dat vind ik ook.
Ja, ja, ik wil wel dat ze promoveren.
Roda, ja, nee, maar dit zijn twee MVV'ers natuurlijk.
Ja, nee,
elkaar.
Dat snap ik, maar.
Ja. Oké, welkom bij de Geuzeltpraat.
Koempels.
En we zijn gered, hè?
Wie heeft zijn geld erin gestoken?
Ja, de lokale ondernemers. Ja. 5 miljoen.
We 5 zijn miljoen. Gered.
Pas maar op volgend seizoen, hoor.
Oh, oh, oh.
Niet schikken. MVV gaat vanaf nu voor de landstitel.
Het is tijd voor de voetballer van de week. Elke week zet een van ons een Nederlandse voetballer even in de spotlight. Een voetballer die ooit in een Engelse competitie heeft gespeeld. Dus een voetballer met een F. Degene die de voetballer van de week uitkiest, krijgt 1 couplet van het Wilhelmus. Dat is 48 seconden. En ik kijk naar jou, Guy.
Ja.
Om hem of haar aan te prijzen. We beoordelen op kwaliteit en op cultwaarde.
Oh.
En vandaag is de beurt aan Guy Habertz.
Nou ja, ik wil het graag even hebben over Zion Fleming van Millwall. Komen we toch weer terug op Millwall. Ik vind Fleming is echt, als je een championship voetballer moet samenstellen die doelpunten moet maken, voorin speelt, maar ook op het middenveld kan beuken, eigenlijk alles kan. Dan zet je daar Zion Fleming neer. Een grote, sterke, Hollandse, blonde jongen die er tegenaan gaat. En dan speelt hij ook nog bij Millwall. Het is echt, ja, het is perfect. Het kan eigenlijk bijna niet beter. Hij heeft vooral vorig seizoen heel veel goals gemaakt. Dit seizoen iets minder. Gaat ook iets minder met Millwall in de competitie. Maar elke keer als ik samenvattingen zit te kijken, Zion Fleming heeft weer gescoord. Balt weer zo die vuist. Dan denk ik, ja, jongen, dat is de perfecte championship-speler. Perfecte Millwall-speler. En eigenlijk een on-Nederlands sterke jongen in Engeland.
Nou, perfect. Hij past ook precies.
Ja, ik heb geoefend.
Past ook precies. Ja, dat, ik had ook tegen je gezegd 48 seconden. Ja. En hij past er ook precies in. Anne, kwaliteit, cultwaarde?
Oeh, kwaliteit. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik kijk niet iedere wedstrijd van Millwall. Ik denk dat dat precies zo'n speler is die dan misschien een beetje als Gustavo Hamer dan in de Premier League toch nog ergens terechtkomt. En dat je dan denkt, nou, net wel, net niet.
Nou, dat was van de zomer eigenlijk al beklonken. Hij zou naar Burnley gaan. Maar Millwall deed het heel erg moeilijk.
Uitrecht?
Nou ja, zo blijkt. Ja. Ze hebben hem op zich nodig. Maar jij zegt de perfecte. Je zei in je pitch zei ook de perfecte championship.
Ja, ik Premier League is te hoog gegrepen. Dat denk ik wel echt. Sorry, Zian, als je kijkt. En daar gaan we wel vanuit trouwens. Nee, maar kijk, hij moet zeg maar. Dat zie je met Hamer ook een beetje bij Sheffield. Hartstikke leuke speler. Maar is het Premier League materiaal? Gaat er als ze degraderen een Premier League club denken, oh, Gustavo Hamer, die moeten we hebben. Ja. Dat denk ik niet.
Nee,
dat denk ik niet. En ik denk dat dat met Zion Fleming ook wel een klein beetje gebeurd zou zijn. Dit is zijn niveau, bovenkant championship. En dan ook echt een ploeg die niet op het veld staat om er een hele mooie wedstrijd van te maken, zeg maar. Ja, dat is goed, prima voor hem.
Betekent ook, je hebt net over je bezoek aan Millwall gesproken, maar heb jij ook een zwak voor Millwall dan?
Klein beetje. Ik hou het altijd wel een klein beetje in de gaten van hoe ze ervoor staan. En ik heb dan toch de stiekem hoop dat zij een keertje promoveren. En dat ze het toch een seizoen in de Premier League iedereen het leven zuur gaan maken.
Vorig jaar was het jaar, hè?
Ja, dat had
de laatste speeldag de playoffs
misgespeeld. Ja. Inderdaad, ja. Ja, dat,
Wat vind jij qua cultwaarde, Ralf?
Ja, ik vind het wel een cultvoetballer. Die heeft cultvoetballer, dat klonk heel anders. Maar die vond ik wel goed. Ja, maar eigenlijk is het ook raar om dat over een speler die bij Fortuna heeft gespeeld dan te zeggen als NVV. Maar daar vond ik hem ook goed. Wij hebben niet meer zo'n haat richting Fortuna.
Nee.
En daar heeft hij ze nog in de Eredivisie gehouden, hoogst persoonlijk. Door in de laatste minuut een balletje van de lijn te halen uit bij NEC. Ja, daar is het ook echt een volksheld. Kwam de dag daarna nog tegen in Maastricht, zat hij bij de Vogelstruis op het Vrijthof, zat hij rustig een burgertje te eten.
Aanrader ook, die tent?
Ja.
Ja, te knikken. Zion Fleming, omdat je wel eens bij de Vogelstruis gaat eten. Ja. Is je cultwaarde zojuist een flink percentage gestegen, wat mij betreft. Ik vind ook Zion Fleming, de goals die je van hem ziet, zijn ook precies het soort goals dat je hoopt dat een Nederlander de championship maakt.
Wat we ook cultwaarde maken was toen we die hele coronaperiode hadden, dat hij toen opriep dat de kinderen naar buiten moesten om te gaan spelen. Ga lekker spelen, jongens. Het is misschien heel dom of heel raar, maar het is dat hij over dat soort dingen ook nadenkt en dan denkt, ik ga hier wel ook voor staan. Uiteindelijk ook wel, denk ik, een goede zaak, want kinderen die meer bewegen, ja, dat is denk ik wel een goede zaak.
Mm-hmm.
Dus dit is ook ver meer dan voetbal, denk ik. Dat maakt hem ook wel meer een cultvoetballer. Ik wil trouwens nog even zeggen, hij kon dus naar Burnley afgelopen zomer. Maar wij zitten hier nu 18 of 19 weken.
Ja, ik weet wat je gaat zeggen. Ja. We hebben het bijna niet over Burnley gehad.
De enige club waar wij het nooit over hebben gehad is Burnley. We hebben ze allemaal gehad. We hebben iedereen de maat genomen. Iedereen doodgeanalyseerd, behalve Burnley.
Terwijl ik heb net gezegd, Burnley. En ik sprak Thomas Schuurman.
Ze zijn heel goed bezig.
Ja, Thomas Schuurman is een soort Burnley-fan aan het worden inmiddels. Misschien moeten we hem nog even een keertje uitnodigen. Want hij zegt Burnley blijft erin.
Ja, en ik geloof hem. Want... Maar weet je wat Burnley heel goed heeft gedaan? Burnley heeft eigenlijk voor dit seizoen al gezegd, Company is met ze gepromoveerd vorig jaar. Ze hebben in de zomer allemaal onbekende jonge talenten gehaald. Zo'n Koleosho en dat soort namen. Die het ook echt wel goed doen. Ze hebben zo'n linksback, die Asignol. Dat vind ik ook een goede voetballer. Eigenlijk spelers die net niet goed genoeg zijn voor de Premier League. Maar het wel gaan worden. Waarvan je al weet, dit is op termijn gewoon een hele goede Premier League voetballer. En ze hebben dat risico genomen. En dan kan je eruit gaan. Ze staan nu ook nog op positie om te degraderen. Maar ze hebben ook wel gezegd, Company krijgt het vertrouwen om dit project te managen. Ze werken naar een herkenbare stijl van voetballen toe. Het is aanvallend, het is leuk om naar te kijken. En ze hebben na 8 jaar Sean Dyche, denk ik dat je ook wel denkt van, we moeten het ook over een andere boeg gaan gooien. En hij krijgt gewoon het vertrouwen, hij krijgt de tijd.
Is daar sprake van beleid?
Ja.
Een eng woord daaronder in de Premier
League.
Ja, de rest helemaal niet.
Nee, maar dat heeft Bournemouth bijvoorbeeld gedaan. Ja. En die zijn daaruit. Bournemouth is nou het voorbeeld dat het dus wel kan. En dat zij dit door zouden kunnen zetten. Ik hoop vooral, net als met de titelstrijd, dat het tot het einde toe spannend blijft. Ze spelen bij Manchester United dit weekend. Dus alles kan natuurlijk.
Alles mogelijk.
En want dan namelijk, jongens, de laatste dag, 19 mei, 5 uur. Iedereen speelt tegelijkertijd, dus dat is makkelijk. Maar Burnley, Nottingham Forest.
Ja, dat wordt er een, hopelijk.
Hey. Als ze inderdaad binnen de 3 punten nog van elkaar staan. Ja.
Marinakis, let op je bloeddruk, zou ik zeggen. Dit gaat er eentje worden als het nog spannend is. Vorige week zaten we in de brouwerij van Maximus in Utrecht, Leidsche Rijn. Dat was top. En we mochten ook een heerlijk bierpakketje weggeven. Ralf, ik zie je meteen je laptop erbij pakken.
Ja, ik heb de winnaar hier staan.
Wie heeft hem gewonnen?
We hebben het ratje dat we gebruiken om onze clubspecials, de club te bepalen, heb ik erbij gepakt. Daar heb ik alle kandidaten die meededen voor de overwinning opgezet.
Notaris gebeld.
Ja. Teun Kolkman.
Teun Kolkman.
Gefeliciteerd. Jij wint het Maximus bierpakket.
Mogen we met achternaam zeggen?
Teun, jij wint het Maximus bierpakket. Nee, dat mag wel. Hij denkt het wel. Ik zie hem. Ik heb zijn profiel hier. Hij is Feyenoord-fan en Liverpool-fan. Dus hij zit sowieso goed met Arne Slot volgend jaar.
Teun Kolkman.
En hij zit nu helemaal goed, want hij heeft ook nog een geweldig bierpakket.
Over winnaars gesproken.
Ik ga genieten van Slotbal.
Over winnaars gesproken. Stoke City moet ook nog even een shout-out krijgen. Stoke City, Plymouth. 3-0 zaterdag. Doelpunten. Kiana Hoeven. Miljan Manhoef en Wouter Burger.
Wil je nog iets vragen aan Miljan Manhoef?
Ja, ik wil weten. Miljan. Als je kijkt, zijn die meisjes 's nachts mee naar huis gegaan? Zijn die nou meegegaan? Ik weet dat je inmiddels van het bestaan van de voetbalcast af weet. Wij willen weten, heb je een leuke avond gehad? Jij is Miljan Manhoef 19 soms.
Ik wist dat je dit ging doen, maar dit kan echt niet.
Nee.
Ik wil het zelf zeggen.
En hij speelt niet in de Premier League. Zit natuurlijk niet in de Premier League. Ja.
Dit moeten we echt knippen.
Nee joh, ik zeg er verder niks. Ook komende week is er weer veel te zien. Zoveel dat het misschien wel handig is om je even een beetje richting te geven. Dat doen we met 1 kijktip per persoon. Onze gast Guy, jij mag beginnen. Wat gaan we kijken deze week?
Ja, nou, ik heb hem net al eventjes laten vallen. Donderdagavond, Brighton Manchester City. In mijn ogen bepalend als het gaat om, gaat City doorstomen naar de titel? Of krijgen Arsenal of Liverpool toch nog de mogelijkheid om er weer overheen te wippen?
Ralf?
Ja, zondagmiddag. Dan heb je zaterdag, heb je Koningsdag. Dan gaan we natuurlijk ook wel voetbal kijken. Maar iets minder, met een biertje in de hand ergens. Op een plein ergens.
Je wordt groot scherm uitgezonden in de Premier League.
Nou, Koningsdag. Nee, je mobiel erbij pakken. Maar dan op zondag uitkateren. En dan op perfect tijdstip hebben we ook 3 uur op de middag. Dan ben je net wakker. North London Derby. Tottenham Arsenal. Ja, dit. En nu staat er ook nog zoveel op het spel. Dat wordt er echt een, hoor. Want Spurs is natuurlijk, blijft wel een ploeg die dat soort wedstrijden... Ze hebben het goed gedaan in topwedstrijden dit seizoen. Ze maken iedereen het leven zuur. Kan wel een mooie wedstrijd worden.
Vast en zeker. Anne?
Als je geen zin hebt om Koningsdag te vieren, dan zou ik lekker zaterdagmiddag 4 uur Manchester United Burnley gaan kijken. Ik ben nu overtuigd geraakt. We hebben te weinig over Burnley. Ik ga die wedstrijd kijken en dan volgende week analyse over geweldige team. En ook tegen Manchester United. Je weet dat er iets gaat gebeuren, want het kan nooit normaal gaan bij Manchester United.
Ik zou zeggen zaterdag 2:30. Leuk om naar West Ham tegen Liverpool te kijken.
Ik hoor net dat...
Koningsnacht kun je hem lekker doortrekken. Kun je even, net als die West Ham supporters, ongeveer in dezelfde mood, kun je lekker naar de wedstrijd kijken. En ik denk Slot en Amorim allebei op de tribune, toch? En dan even zelf de winner takes de favoriete trainer. West Ham staat op plek 8 met 48 punten. Geen Europees voetbal nu. Nummer 13, Bournemouth, heeft maar 6 punten minder. En een wedstrijd te goed. Ze kunnen er nog gewoon uit. Dit gaat heel spannend worden. Bijna zijn we alweer aan het einde van deze voetbalcast. Hebben we iets vergeten?
Nee, ja. Even benoemen hoe goed Kai Havertz is. Dat hebben we ook niet gedaan, maar hij is echt goed. Dat is een van de spelers waarvan ik aan het begin van het seizoen heb gezegd... Dat weet ik niet wat het Arsenal daarmee wil. Maar Arteta had een plan en dat plan werkt. En hij is echt op dit moment de belangrijkste speler van Arsenal.
Maar waar moet hij spelen?
Ja, ik denk waar hij nu ongeveer staat, zo'n beetje in de spits. Maar je kan hem eigenlijk overal neerzetten. Hij is nu aan het systeem gewend. En dan je merkt dat hij nu steeds flexibeler wordt om elke positie in te kunnen vullen.
Maar zijn we dan nou opeens niet meer op zoek naar een spits bij Arsenal?
Nee, het is geen spits. Maar hij vult dat wel fantastisch in. Maar op 10 is hij ook fantastisch. En je kan hem zelfs nog op 6 gebruiken. Dan wordt het heel
tactisch. Dus als er volgend jaar wel een fatsoenlijke spits is, dan kunnen we nog steeds...
Ja. Ja, dan... Hij is nu dit seizoen bij 16 doelpunten betrokken geweest. Dat is het meeste van alle Arsenal-spelers. Op Saka na.
Bedankt voor het luisteren. Ja. We zijn er dit seizoen elke woensdag en zullen zelfs ook nog na het seizoen een paar weken in je podcastfeed verschijnen met specials. krijgen de afgelopen weken echt leuke reacties die ook zeker vaak tips bevatten. Stuur die vooral. Bijvoorbeeld, wie moeten we een keertje uitnodigen voor zo'n special? Dat kun je even laten weten. Mailen naar mail@voetbalcast.nl en volg ons natuurlijk op alle social kanalen. Guy, bedankt voor je komst.
Graag gedaan.
Onze openingstune is gemaakt door Queen's Pleasure.
Beste band van Nederland.
Precies. Hier kun je terecht. Nee, dat was het mailadres. Ons mailadres is mail@voetbalcast, had ik net al gezegd. Tot volgende week.
Volg ons op de socials.
Dat heb ik ook net gezegd.
Over socials gesproken. Heb jij Anne Hathaway nog gezien? Die juicht voor een Arsenal goal.
Ja, goed hè.
Ik dacht, dat is nou de instelling die jij ook moet hebben. Ja. Ze doet een interview. Heb je het gezien?
Ik juich
een interview over een film of zo. En dan opeens kijk ik zo naar links. En dan wordt ze heel blij. Ja. En dan zegt de ander naast haar, Trossard heeft gescoord.
Ja, waarschijnlijk met commentaar Arsenal van Diabet.
Ja, denk ik wel. Ja.
Ze was toch in het nieuws omdat ze met 10 mannen had moeten zoenen. Voor een soort, casting had gehad. Ze was in het nieuws omdat ze vertelde dat ze in het begin van haar carrière moest ze zoenen met 10 mannen om te kijken of ze chemie had.
Oh.
Niet met 10 mannen tegelijkertijd, maar ze moest dan met ze zoenen. Maar,
nee, ze had vorige week ook een interview. Ze schijnt dus heel erg Arsenal supporter te zijn. Dat ze speciaal een rode jurk aan had getrokken om de aandacht van Mikel Arteta te trekken.
Hey, misschien kan zij straks de bokaal uitreiken. Dan kan ze daarna met 11 mannen zoenen.
Ja, nog één erbij. Dan matig. Zijn we er, denk ik. Hè?
Matig, hè?
Matig.
Goeie punchline.
Maar is zij 19? Nee.
Ik dacht juist, ik vind het juist altijd leuk als er dan zeg maar zo'n oeverloze discussie over Anne Hathaway langzaam weg.
Dat vind ik ook heel grappig. Je weet dat we met elkaar eigenlijk nog heel veel schrik hebben gehad.
En nu zetten we de koptelefoon af en gaan we naar huis.
6.